Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte. Hebreeën 10, en daarvan lees ik u voor de versen 14 en 18. Hebreeën 10, de versen 14 en 18. Daar spreekt het woord des Heeren aldus, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover. Schrijf wij hierboven de vloek voorbij. Wij waren bezig met de samenvatting die de schrijver aan de Hebreeën in hoofdstuk 10 geeft in de eerste 18 versen van wat hij in de voorgaande hoofdstukken ons heeft verkondigd. De heerlijkheid van Christus in zijn eeuwig zoonschap, in zijn waarachtig mens zijn, in zijn middelaar Gods en der mensen zijn, in zijn heerlijkheid boven Mozes, boven Aaron, in zijn priesterschap naar de ordening van Melchizedek, in de ene offerande door hem gebracht op Golgotha. Vorige week zijn wij geëindigd met vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En nu wilde ik heb twee versen voorgelezen om het verband van de volgende versen samen te vatten. Maar nu wilde ik gaarne nog kort de tussenliggende versen overdenken. Het verband, neem ik aan, is duidelijk. Het gaat hier in dit hoofdstuk over het ene offer tegenover de vele offers uit de oude bedeling. Het volmaakte offer tegenover die offers die niet konden reinigen het geweten van hen die offerden. En daar is hij nu aan bezig om ons nog eens samenvattend de tegenstelling te laten horen tussen de priester uit het geslacht van Levi en de priester naar de ordening van Melchizedek. Vers 11 vervolgt: en ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffer dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, vers 12, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Het gaat hier om de tegenstelling, en uit die tegenstelling kunnen wij aanvoelen waar de klemtonen vallen. Een ieder priester. Daarmee wordt dus aangeduid die hele schare van priesters die de dienst van God in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, pleegden. Al die priesters en ieder persoonlijk, zij worden hier gesteld tegenover maar deze ene waar het over gaat. Die priester naar de ordening van Melchizedek, hoge priester tot in eeuwigheid. En ieder priester stond, staat er in vers 11, wel alle dagen dienende. Maar deze één slachtoffer, enkelvoud. Daarin staat het ene slachtoffer tegenover al die slachtofferen die dikwijls geofferd werden alle dagen in het Oude Testament, in de Oude Bedeling. Deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Daartegenover moet je weer het eerste deel van vers 11 nemen. Een ieder priester stond. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten. Hier vind je dus de korte samenvatting, daar ga ik nu niet al te ver meer op in. De korte samenvatting wat regelmatig terugkeerde in de brief als de schrijver door de Heilige Geest ons aanduidde en de Hebreeën wilde beklemtonen het onvolkomene van die hele Levitische bediening, van de tabernakel. Dat het maar een tijdelijke openbaring was en een onvolkomen openbaring, een beeld van de werkelijkheid, een schaduw die van de hemel op de aarde gevallen was, maar het was niet de zaak zelf. En meerdere malen heb ik gezegd, en dat herhaal ik nog eens, die oud-testamentische eredienst stond zo sterk in het teken van de onrust, van het bewegen. Die oud-testamentische eredienst staat zo sterk in het teken van het werkwoord, zou je zeggen. Van het altijd arbeiden en het nooit aan een einde komen. Altijd ook weer opnieuw beginnen. Altijd opnieuw herhalen. En er kwam nooit iemand die kon zeggen, het is volbracht. En dat is nu het typerende van die oud-testamentische bedeling. Aan die oud-testamentische bedeling kan met eeuwig gesproken geen einde komen. Die is gewoon eindeloos. Waarom? Omdat daar altijd blijft staan brandofferen nog offer voor de eer, voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Je zou haast wel kunnen zeggen, maar het was Gods eeuwige raad, het was de goede tierenheid van God, dat de Heere God deze dienst zo lang kon en wilde verdragen. Want in principe werd er geen enkele zonde door al dat bloed weggenomen. Je kon daar dus een cultische reinheid, dat wil zeggen je kon door bepaalde offeranden waar een offer voor mogelijk was, want er waren vele zonden waar geen offer voor mogelijk was, waar zonder meer de doodstraf op stond, dat niet af te kopen was door geen geld en geen bloed. Maar al die offeranden konden de mens in zoverre formeel dus het recht geven om weer aan de eredienst deel te nemen, om weer interne verhoudingen te herstellen, om het huwelijksverbond te bevestigen. Ja, in alle onderdelen van het leven bestond de mogelijkheid van het offer om daarmee een scheur te helen. Maar daarmee werd het geweten niet gereinigd. Degene dus die nou door dat bloed van die dieren heen zag, die kon aanvoelen en weten, ja, ik mag wel weer in de gemeente komen. Ik ben nou naar de letter der wet weer rein verklaard door de priester. Maar dat is niet genoeg. Zodat de oprecht gelovige heeft gebeden met de man Gods, ontzondig mij met hyssop. Hij gebruikt daar wel de elementen van de oude eredienst, hyssop en bloed. Maar hij bedoelt het naar de geest. Want hij zegt aan het eind, indien gij lust had tot brandofferen, zo zou ik u geven. Maar wil mijn ziel reinigen, die nu melaats is en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. Daarom was die hele eredienst een roepen, een schreeuwen om het ware, om het echte, om dat bloed dat reinigt van alle zonde. Natuurlijk, er was bloed. Er was bloed in de Oude Testament, plaatsvervangend bloed. Niet het bloed van de offeraar werd genomen, maar van het dier. Maar onder dat alles bleef toch die beschuldiging aan het adres van het bloed. Dat begrijp je, want nou kan dat onschuldige dierenbloed wel vergoten worden. Maar, hoe kom ik van mijn verkeerde bloed af? Het bloed wordt in het Oude Testament getekend als de zetel of de draagster van het leven. En eigenlijk nog wel een beetje. Als je bloed wegstroomt, stroomt je leven. Iemand heeft eens gezegd, alle zonden gebeuren onder verhoogde bloeddruk. In ons bloed manifesteert zich de zonde. Je bloed kan koken. Je bloed kan onstuimig zijn. Het bloed kan door de aderen jagen van hartstocht. En van begeerte. Dat bloed is als het ware het voelbare, het tastbare van de zonde. Je ziet het aan een mens, het bloed kan hem wegtrekken uit zijn gezicht. Maar het bloed kan hem ook tot bestens toe naar zijn hoofd stijgen. Altijd manifesteert dat bloed zich. Als levendraagster. En zij openbaart ons het diepe karakter van de zonde. Ik ga iets te ver, maar om het duidelijk te maken. De zonde, dat zijn wij zelf, zou je haast zeggen. Dat zijn wij zelf. Dat is onze bloedsomloop geworden. De zonde. En als dat bloed, als dat zondeleven ons ontsnapt, dan is het uit met de drift, met de hartstocht, met de begeerte, met de woede, met de schrik. Dan hou je een dood iets over. Dan voel je waar het gebrek ligt. De ziel die zondigt, die moet sterven. Maar die hoogpriester bracht het doorgaans levend af. En de mensen die kwamen met hun offerdieren, die gingen weer levend naar huis. Maar met hun eigen bloed, met hun eigen zonde, want hun bloed moet vergoten worden. Hun geldt de vloek, omdat wij niet gebleven zijn in het boek der wet om dat te doen. Je voelt die breuk, die blijft bestaan. God kan niet over dat hete, zondige bloed, dat zonde leven van de mens, daar kan God niet overheen stappen. Daarom wordt er wel gezegd in de Bijbel, als het gaat over de oude bedeling, de zonde, welke tevoren geschied zijn in de verdraagzaamheid Gods. God moest zich als het ware inhouden, opdat zijn toren niet zou uitgaan tot degene die de zonde hebben gedaan en die dat verkeerde leven, dat verloren leven in zich omdragen, ja, verloren zijn. Kijk, God heeft geen behagen in dierenbloed in die zin. Het kan ook al wordt zo'n beest op een eenvoudige of technisch volmaakte manier geslacht. Op een bepaalde rituele manier. Maar het neemt niet weg. Als zo'n beest daar ligt, vastgebonden, en hij wordt de hals afgesneden, en dat bloed dat stroomt eruit, dan zou je af kunnen vragen, zo zijn er miljoenen bij miljoenen dieren geslacht in het Oude Testament. Dan zou je af kunnen vragen, kon God dat allemaal zo aanzien? Ja, hij heeft het zelf ingesteld. Maar vergeet dan niet dat met eeuwig gesproken God iets in onze verloren levens en in deze stervende schepping, dat God ons nabij wil brengen in dat Oude Testament, zo erg is het nu. Zoals dat bloed eruit stroomt. En bij het brandoffer het vlees en alles verbrand wordt, geheel aan de Heere gewijd, tot een lieflijke reuk. Maar dat kunnen wij niet. Maar zo erg is de zonde. Die zonde moet er als het ware uitgaan. Dat hart moet zich eruit slaan. Dat kan zo niet blijven. Nu voel je aan de onrust van die stervende beesten en van de mensen die er omheen stonden. Die zelf, dat deed niet de priester, maar dat deed de offeraar, het beest de hand of de hals afsneed. Nu voel je ook aan het diep ingrijpende van die twee bokken. Die ene bok, die naar een bepaald ceremonieel geslacht werd. De offeraar moest het bloed als een hand op de kop van het beest drukken. En zo moest die bok worden geofferd. En de andere bok, die moest ook beladen worden met de zonde van het volk en moest door een man van God aangewezen, gebracht worden ver weg in de woestijn, zodat hij nooit meer terug kon komen, dat hij de weg niet meer wist, dat hij uit het gezicht was. Later, toen de Joden in het land woonden, der belofte, toen deed men het wat anders. Toen werd die bok van de wegzending, Azaël, zo wordt die bok genoemd, een eigenaardig woord, het komt alleen voor nog in Jesaja 53. Hoe hij weggerukt is, afgesneden uit het land der levenden. Daar komt dat woord, dat merkwaardige woord, alleen nog maar voor. In dat Jesaja 53. Je moet je indenken. Die latere Joden, toen ze niet meer in de woestijn waren, dan werd die bok, die werd door de handoplegging vereenzelvigd als het ware met de zondaar. Hij moest dragen. En er stonden de Joden, die stonden in een dubbele rij, opgesteld langs de weg, maar langs die bok moest lopen om van een hoge berg afgestort te worden en te pletter te vallen. Maar als dan die man die die bok moest begeleiden daar aankwam, dan begonnen die Joden vreselijk te joelen en te schelden en te spuwen naar die bok. Als het ware, je zou zeggen alsof ze er eigen uitspuwden op dat stomme beest. Of dat dat beschuldigend geweten zich trachtte te ontladen, te ontlasten in het naspuwen, jouwen en joelen van die bok. Misschien dat de gelovige daarin ook zijn nood heeft uitgeschreeuwd. Aan die God die Israël verlossen zal van al zijn ongerechtigheden. Maar je moet eens indenken, wat een aangrijpende situatie. Want die ene bok die geslacht werd, betekende de verzoening. De bedekking. Maar die bok die weggebracht werd, die verzinnenbeelde dat God er niet meer aan wil denken. Dat het voor zijn aangezicht wordt weggedaan, achter de rug geworpen, in een woestijn of een zee van eeuwige vergetelheid. Zo radicaal wilde God de zonde weg hebben. Verzoend, bedekt, maar ook voor eeuwig weggesloten. Zodat hij er niet meer aan wil denken. Die bok die kwam ergens zonder dat er iemand bij was, in de woestijn aan zijn einde. En die bok die bespuwt dat stomme dier eigenlijk, hè. Ieder probeerde hem een trap na te geven. Om daarmee die zondefrustratie, heb ik wel eens gedacht, die zondefrustratie, zo is het nog onder de mens hoor. Mensen die het hardste ermee de broeder naar de keel grijpen. Die verraden daarin soms dat ze hun woede en hun ongenoegen over hun eigen kwaad uitleven op die ander. Laat maar eerlijk zijn. Als je in je kinderen iets ziet van jezelf, en dat zul je wel zien. En het is dan net iets naast. een nare eigenschap. Maar je merkt het en opeens schiet je wat binnen uit je jeugd dat je zegt. Heb ik ook gedaan. Dat weten mijn kinderen niet. Dat heb ik ook gedaan. Dan heb je wijsheid van God nodig, anders zou je eigen te buiten gaan. Want je zou dat eruit willen rukken. Je zou willen zeggen, ja, als je dat doet en als je dat, je mag het kind wel bestraffen. Dat moet ook. Maar je schrikt, eigenlijk schrik je van jezelf. Eigenlijk schrik je van jezelf. Die schuld komt boven. De daad, het bedrijf, de zonde. En, ja, we zijn nare mensen, maar misschien hebben we wel gedacht dat het met onze kinderen iets beter uit zou pakken dan met ons. En dan voel je, en de machteloze ergernis komt boven, dan voel je, hij of zij slijpt op mij, slijpt op mij. Ik zie daar mijn kwade daden en gedachten in openbaar worden. En dan heb je van de Heere nodig genade. Om tot jezelf in te keren. En vanuit die zelfinkeer je kind aan te spreken. Want anders zou je je eigen via een omweg wreken op jezelf. Wreken op jezelf. Een mens wreekt zich op zichzelf. Dat is duidelijk. Kun je merken. Als iemand in lijden en in nood verkeert. Of hij meent in dat lijden te verkeren. Dan kan er verzet zijn in het hart, daartegenin. Maar je komt ook vaak tegen dat de mens zegt, ik zal het wel verdiend hebben. En soms heeft de mens zelfs behagen in het lijden, omdat er ergens onbewust of bewust een zoeken is naar rechtvaardiging. En dat kan niet. Ik moet betalen. Nou ja, als dat dan de straf is. Hè, dat ik dit heb of dat heb. Ja. O mens, is zo'n adderkluwe, heb je een titel van het boek, maar een adderkluwe. Zo is een mens. Hij is niet te ontrafelen. Nee. En daarom, het is om te huilen als je dat stomme beest ziet gaan in je gedachten. Elke keer weer. En die wordt daar met een trap na, wordt die naar de afgrond geleid. Om daar te pletter te vallen, weg. En de mensen gaan weer naar huis. Maar wie heeft er gedacht en bedacht dat daar het ik nou eigenlijk moet liggen? In die afgrond. Dat ik nou eigenlijk te pletter moet vallen onder het rechtvaardig oordeel van God. Kijk, dat was weer genade. Om dat te mogen zien. Want wie dat heeft gezien, die heeft zijn eigen geestelijk een trap gegeven. En die is misschien met de tranen in zijn ogen naar huis gelopen. Met de gedachte, dat stomme dier. Dat dier besmeurt, veracht en verguist de dood in jaren. En ik leef nog. En ik heb het gedaan. Nou moet je eens kijken. Voel je die onrust, de Joodjes mochten dan wel weer misschien rustig naar huis gaan, de agressie was er weer eens een beetje uit, en een hoop frustraties van ja, maar zonden en van vroeger en van gisteren en van vandaag, weet je wel. He, even een beetje, de mens moet toch een uitlaatklep hebben. He. Maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Want je kon direct daarna wel weer beginnen om je eigen uit te schelden. En om je eigen te veroordelen. Want ik ben die man. Gij zijt die man, zei Nathan tegen David. Maar ik noem dit nog eens om u als het ware te laten voelen. Er kwam geen einde aan. Er kwam maar geen einde aan. Aan die stroom van bloed. Er kwam ook geen einde aan de zonde. Er kwam ook geen einde aan beschuldigend geweten. Want het kon mijn geweten niet reinigen. En nu komt de hoge priester, het lam, het offer. Die priester stond elke dag opnieuw maar weer zijn werk te doen. Maar deze, één slachtoffer. Een volkomen slachtoffer. Een algenoegzaam slachtoffer. Moest kijken hoe hij de plaats van die bok inneemt als waarachtig en rechtvaardig mens. Hij is afgesneden, weggerukt uit het land der leven. Zo ging het met die bok. Die werd zijn deel afgescheiden uit het land der levenden. Hij moet nooit meer in het gezicht. Je moet eens indenken hoe letterlijk de schrift zich heeft vervuld. Hoe ze hem bonden. Hoe ze met zwaarden en stokken gewapend om hem heen liepen. Hoe ze hun eigen beschuldigend geweten trachten te ontlasten in het slaan en het spuwen. In zijn aangezicht. Hoe die als het ware tussen de soldaten, tussen de rijen doorgestuwd werd. Naar de zaal en in de zaal. En zij gaven hem kinderbakslagen. En zeiden, profeteer ons. Wie is het die u geslagen heeft? En zij bespuwden hem. Het laag. Kon dat nou niet anders? Ja, aan de ene kant zeg je, nee, het kon niet anders. Het kon niet anders. Het kon niet anders. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Onwaardiger dan die bok. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Hij zegt, ik ben een worm en geen man. De vader hebben op God vertrouwd en ze zijn gered geweest. Maar hij antwoordt niet, zei ik desdaags mogen kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Het behaagt God hem de hand op te drukken. Dat wil zeggen, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De ziel die zondigt, hij had niet gezondigd, maar hij had wel ons leven aangenomen. En is wel in onze levensgemeenschap ingekomen. In ons vlees en bloed, als plaatsbekleder. Maar nou moet je dat eens vergelijken. Die onrust van dat altijd terugkerende oud-testamentische offer. En dan dat ontzaglijk tijdsgevricht. Dat middelpunt van alle eeuwen. het middelpunt zelfs van het heelal. Als Jezus Christus, als de grootste der zondaren, weggevoerd wordt buiten de stad, buiten de legerplaats, de smaad hij dragende. En dat hij daarvoor gaat tussen die schreeuwende mens, om daar gekruisigd te worden en te hangen tussen hemel en aarde, tenslotte van God en mensen verlaten, vergeten. Vergeten. Want er moet betaald worden, en dat niet alleen. Er moet een einde aankomen. Er moet een einde aankomen aan die bloedbeweging. Aan dat altijd doorstromende bloed van geslacht tot geslacht, dat driftige bloed, dat onreine bloed, dat onzuivere bloed. Daar moet een keer een eind aan komen. En nu komt hij om zijn leven in de plaats van de strafwaardigen te stellen. En daarom, hij doet niet alleen Gods gebod met de volle intentie van zijn bloed, van zijn leven. Maar als hij dat gedaan heeft, dan moet dat bloed en door de mensen, maar allermeest door God genomen worden. In de besnijdenis, in de hof van Gethsemane, waar God zijn bloed als het ware uitdrijft, zodat het op de aarde neerdrukt, onder de ontzettende beangstiging en verbazing. En straks gaan de mensen zijn bloed nemen in geeselingen en met doornenkroon en met slaan van nagelen. Maar God voert zijn besluit uit. Dit wordt het eenmalige, het niet herhaalbare. Dit is het echte en het ware offer. Waarlijk, hoe groot is dan de ontdekking als de profeet mag schrijven? Waarlijk, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Die hovenpriester in het Oude Testament, heb ik gezegd, die kwam altijd maar weer terug. Uit het heiligdom. En hij kwam eigenlijk met lege handen terug. U zult zeggen, hij mocht de zegen uitspreken. De Aaronitische zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. Ja, maar dat was dan wel groot, maar het was dan alles ook. Hij kon het niet doen. Hij bad dat God het volk zou willen zegenen. Maar die priester had geen rechtsgrond, geen bevoegdheid, geen kracht om die zegen ook daadwerkelijk te doen komen over de mensen die daar geknield lagen in de voorhof. Dat kon hij niet. Het zou misschien beter geweest zijn, een gunstige teken, als die priester nou maar eens in dat heilige der heiligen had kunnen blijven. Want dat had een teken kunnen zijn, dat daar een stem zou hebben geklonken tussen de cherubim. Nu is het genoeg. Blijf met dat bloed maar hier. Want nu is het volbracht. Maar dat gebeurde niet. Het was net alsof er een zekere spanning en een jacht achter zat. Hij moest heel voorzichtig zijn. Geen vreemd vuur. Geen vreemde wierook branden. Alles naar de inzettingen van God. Het was gevaarlijk. Hij bevond zich op een gevaarlijk terrein. Daarom bleef hij meestal zo lang niet weg. Maar kwam hij weer terug. Terug naar het volk. Terug uit de donkerheid waar God woont en troont. Om daarmee te prediken. Wie kan God zien en leven? Mensen, ik kan het daar niet uithouden. In dat heilige der heiligen. Nu de tegenstelling. Maar deze dat steeds herhaalde was een blijk van het tekort. Maar deze. Eén slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende. Is in eeuwigheid gezeten. Dat staan, dat wordt ook al van Christus gezegd. Ik zie Jezus staande ter rechterhand God, zegt Stefanus. Maar hier gaat het om een bepaalde zijde waarin hij zittende is. Aan de rechterhand van de Vader. Deze is in eeuwigheid gezeten. Dat woord wil ons aanduiden de rust na de arbeid. Het wil aanduiden de toegenegenheid van de rechter, de Vader, ten aanzien van het offer. Immers zo stond het toch, iedere hoge priester stond wel alle dagen en hij liep maar heen en weer. En hij was nooit klaar. De verlossing onze ziel is te kostelijk dan dat hij zijn broeder zou kunnen verlossen. Maar deze, één slachtoffer, maar dan ook een volmaakt slachtoffer voor de zonde geofferd hebben, is in eeuwigheid gezeten. Wij denken, misschien wel eens, als de Heer Jezus nog eens op aarde was. Maar het is beter van niet dat hij op aarde is. Want dan was het niet klaar. Het offer is gebracht op Golgotha door de Heer Jezus. Maar de offerspijs die moet in de hemel gebracht worden, want daar zit de rechter. Hij moet verschijnen voor het aangezicht des Vaders voor dat volk. En als die dan mag gaan zitten, en hij komt niet terug op aarde, ja, wel in het laatste oordeel, maar dat gaat niet om. Hij komt niet terug. Zoals die hoge priester in de oude bediening, die altijd maar weer terugkwam. Het was net of het altijd te kort was dat God zei, jongen, ga maar terug, want we zijn er nog niet. We zijn er nog niet aan begonnen. Dat wordt nou zo heerlijk opgeklaard als het ware in dit vers. Hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. De Vader, die onze rechter is vanwege onze zonde, die heeft het offer aanvaard. Wie omhelst zijn zoon en doet hem zitten op de plaats van de eer en de heerlijkheid. Nadat hij dood geweest is, en weggerukt en afgesneden uit het land der levenden. Nadat hij is weggezonden naar die diepe put die over ons eeuwig gesloten moest worden. Zo volkomen is nu het offer van Christus, wil de apostel zeggen. Heeft hij verzoend, bedekt en uit het midden weggedaan. Het is er niet meer. Hij denkt. En niet aan mensen kunnen ze wel eens wat vergeven, maar moeilijk vergeten. Hij vergeeft en vergeet. Hij wil er niet meer aan denken. Want die zonde, die is toch wegzonde in de allereenzaamste woestijn van Gods verlating. Het is toch donker geworden, donkerder als in de nacht. Alles is toch aan het oog onttrokken geweest toen hij daar als die bespuwde neerstortte van de berg af. Kijk, dat is nu de begeleiding van wat onze Heidelberger zegt en onze belijdenis. Hij is of een volkomen zaligmaker of geen zaligmaker. Het is of alles of niets. Zo is het ook met de vergeving van de zonde. Hij vergeeft alles of niets. Maar als de Heere vergeeft, dan is de zonde van de eerste tot de laatste en van onze wording in moederschoot tot aan ons terugkeren tot de aarde. Dat is verzoend, bedekt, maar het bestaat ook niet meer voor God. Het is neergeweggestort in de put. En het leven en de onverderfelijkheid zijn aan het licht gebracht. Toen, die zou zo wel eens, ja, vaak in het haastige leven, dan komt daar niet zoveel van. Daarom is het niet zo erg om nog een keer in de week bij elkaar te zijn. Zeggen, nou ja, je zou ook eens wat willen zeggen, misschien. Maar ik mag dan wel zeggen, wel wat zeggen. Maar dan kun je indenken dat je dan op zulke momenten ook wel sterk de neiging voelt opkomen om elkander eens toe te roepen en af te vragen. Joh, dat is toch wat, hè. Dat is toch onbegrijpelijk, hè. Heb je zonde, heb je schuld, heb je verlorenheid. Heb je een wet die je buitensluit, een wet die je aantoont dat je van binnen en van buiten niet deugde, van je kindse dagen. Soms denk je aan dingen die gewoon weg geweest zijn, in je onderbewustzijn. Dus oh ja, dat is waar ook. Dat heb ik ook nog gedaan. Ja. Als je nog dieper doorgaat, dan zegt David, ja. Het is in de wortel al vervloekt, want ik ben van u, van mijn ontvangenis af, alreeds het voorwerp van uw toorn. Niet alleen die zonden die wij kunnen herinneren en die weer boven komen, maar alles, ons hele bestaan. Wat is dan deze boodschap een boodschap van hij? Deze, tegenover mij. Ik heb het niet begrepen. Ik heb het niet begrepen, want aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat hij het was, want wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Deze tweede Adam. Tegenover mij, goddeloos. En hij vangt de klap op, de dood op, de vloek op, de woestijn op, waarin ik hulpeloos moest sterven, als een werker van het kwaad. Daar gaat hij in. O, daarom, De een die wil zus horen, de ander wil zo horen. De een zegt ja, maar wij. Maar wat is het groot als we aan onszelf beginnen te vertwijfelen. En dat we onze oren mogen spitsen, uit genade, als we horen mogen. Maar deze, één slachtoffer. Kijk, dat bedoel ik nou ook als ik zeg mensen, daar kan nou niks meer bij. Daar kunt u wel indenken. Want dan is iedere traan een bezoedelde traan. Ieder gebed is in de oren en iedere waarheid zelfs op onze lippen kan voor God leugenachtig zijn. Het is allemaal besmeurd. Ook na ontvangen genade. Dan kunnen we er niet mee tot de hemel en tot God raken. Maar deze, die heeft dat gedaan. En daar is hij wachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Dat is ook een opmerkelijke uitspraak. Ook steeds komt die 110e psalm weer terug. Van die vijanden die gesteld worden tot een voetbank zijner voet. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand. Dit geeft ons een wonderlijke gedachte. De kerk, daarvan wordt gezegd dat zij een wachtende kerk is. Wacht op de Heer, gij vrome. Je leest, wacht op de Heer en zij sterk, hij zal uw hart versterken. Wacht op de Heer. Je leest dat alle die hem verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos met handelen, zonder oorzaak. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn heil. Nou staat er hier dat die priesterkoning ook wacht. Die priesterkoning ziet ook ergens naar uit. Hij ziet uit dat hem de volkomen overwinning zal geworden. En dat alle vijanden van zijn bloed, van zijn werk, tot een voetbank, dat was in het oosten een gebruikelijk bekend iets, overwonnen vijanden die dienden als een voetbank. Daar zette de koning zijn voet op de nek van zijn vijanden. Aan Assyrische hoven was het wel gebruikelijk dat er een legio, of legio is natuurlijk wat overdreven, maar dat er een groot aantal koningen overwonnen, belangrijke mensen, die de duimen en de tenen waren afgehakt, die kropen onder de tafel waar de koning aan zat. En als je voet op je nek zette, dan had je dat maar wel te gevallen. Je had niks meer te vertellen. Zo lees je ook in Psalm 2, dat hij ten einde alle vijanden als pottenbakkersvaten in stukken zal slaan. Daar wacht hij op. Dat moet weg. Zeggen, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Die buiten de Heer Jezus Christus leeft, sterft, daar wordt ook op gewacht. Er wordt op gewacht. Op het moment dat des Vaders eeuwige raad de tijd aangeeft, het is tijd. Hij heeft hem ook macht gegeven om gericht te houden. Daar wacht de koning ook op. Heeft de koning dan zo'n behagen in de ondergang, in de verdoeming? Nee, maar de koning heeft haast om te komen tot die nieuwe schepping, waar geen zondaar, geen Kanaaniet meer zijn zal. Daarom staat er in de psalm, en de zondaars zullen van de aarde uitgeroeid worden. Halleluja. Dat moet weg. Het moet alles tot de vrede bloeien. Dus als je denkt, ja, ik ben verwachtende, de koning wacht ook. Tot het einde. En dat betekent tevens dat hij zeer begeerig is, meer dan iemand onze, om verenigd te worden met zijn bruid. Om verenigd te worden met al degene die de Vader heeft lief gehad, met een eeuwige liefde, die als loon op zijn arbeid ook ontvangen heeft. Want de Heer Jezus zegt immers, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u alle tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Een van de ontroerendste woorden van de herder. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Daar wacht hij ook op. Want hij heeft met één offerande voor eeuwig volmaakt degene die geheiligd worden. Dat betekent door zijn zelfs offerande heeft hij niet maar een stukje van het werk gedaan, zodat er voor ons nog wat overblijft. Zodat bijvoorbeeld, hij heeft de rechtvaardigmaking der zondaars verworven, maar de heiligmaking, daar moeten wij nou maar voor zorgen. Nee, die ons van God geworden is, tot rechtvaardigmaking, en tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. In één offer, voor eeuwig volmaakt. Er kan niets bij, er kan ook niets af. Volmaakt, dat betekent ook die voor eeuwig heeft thuis gebracht, hersteld in de gemeenschap met God. De hoge muren die ons scheiden van God, heeft hij tot een vlakveld gemaakt, ja uit het midden weggedaan. En hij heeft zelf heil tot muren en voorschansen gesteld. In eeuwigheid volmaakt. Daarom kan de bruidegom hier reeds tot eeuwige verwondering van de zondaar of zondares, kan hij zeggen tegen die hinkende bruid, die zich zo haveloos voelt. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Er is geen gebrek in u. Hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter. Dat kun je niet begrijpen. Als de Heer dat zegt, dan zou je zeggen, nee, Heere, nee, dat kan niet. Want ik loop te waggelen op de aarde, zo mismaakt ben ik, zo vergroeid. Maar zo wil hij zijn bruid nu aanspreken, vanwege die ene offerande. Daarmee heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Scheiding weggenomen, de gemeenschap herstel, alle degenen die geheiligd worden. Het is hier geen algemene verzoeningsleer die de apostel brengt. Nee, ze staan omschreven als alle degenen die geheiligd worden. Dat wil zeggen, die door die geest en door dat woord eruit getrokken worden en op de weg gebracht. In de eerste plaats betekent het geheiligd worden in Christus aangemerkt worden. Maar het betekent ook dat die Heilige Geest uitgaat om het werk te beginnen. Wat hij doet. De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, ootmoedigheid, nederigheid. De liefde die een vrucht van de Geest is, draagt of verdraagt vele dingen. Ze zoekt zichzelf niet. Ze denkt geen kwaad. Ze wordt niet verbitterd. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. De liefde vergaat nimmer meer. Daar zie je iets van de vrucht van de Geest. De Geest der heiligmaking. Dan zie je ook dat de Heer, die Geest zo sterk is, dat hij van een vloeker, een in zichzelf rijke, een arme zondaar kan maken die zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die Geest blijft erbij. En die geeft ons heus niet altijd van die goede dingen, in die zin van die pluimpjes, want die Geest zegt ook: heb ik lust tot nijdigheid en krijgen en vechterijen? Is het de Geest die daar lust toe heeft? Goed, dat is ook vrucht van de Geest. Je zegt: ja, maar als het zo is, dan geloof ik er al niks meer van. Dat moet je niet te gauw zeggen. Als je eigen leert kennen, dan zeg je: ja, de Heilige Geest heeft wel het recht om tegen ons te getuigen. Als hij ons gaat heiligen. En als hij ons gaat trekken, dat hij gaat... Ja, je zou zeggen: de Heilige Geest... Als we nou 1000 jaar oud zouden worden, zoals als Methusalem, hoe ver zouden we dan zijn? Ja, ik denk precies zo ver als vandaag. Precies zo ver als vandaag. Daarom zou je zeggen: het komt nooit goed. Maar nou ligt daar de dood tussen als de aflegging van het lichaam der zonde en des doods. Het ligt tussen. Er moet een verandering plaatsvinden. Die verkeerde aard die de macht tracht te grijpen van denken, omdat onze aard een terrorist is, een revolutionair, die altijd de leiding wil grijpen. Er wordt altijd een soort guerrilla-oorlog gevoerd in een zondaarsleven. En dat wij in die strijd onderliggen, het is wat, vaak onderliggen. En nou wil de Heer dat bekorten. De Heer die maakt er op een moment een eind aan. De dood is geen betaling meer voor de straf. Het staat niet meer in het teken van dat bloed dat moet stromen tot verzoening en uitdelging. Maar, zegt het woord, of de leer der vaderen, het is een doorgang tot het eeuwige leven. Omdat hij in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd worden. Waar hij mee bezig is en bezig blijft. Alle de daad. En die Geest getuigt het ons ook. In het woord. Want dan komt hij weer wat wij reeds in hoofdstuk 8 behandeld hebben te spreken over dat verbond. Dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand inschrijven. En hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Kort samengevat betekent dat niet alleen dat wij zulke heiligen worden in onszelf. Maar als God zijn wetten in ons verstand en in ons hart geeft, dan gaan we zien, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan is er bij ogenblikken ook de bede. Verlos me toch uit alle boze nette heren. Want ik denk soms dat ik vrij ben. Maar dan zie ik opeens weer zo klaar dat ik maar een speelbal ben. Van mezelf en van mijn eigen wil en mijn eigen lust. Kijk, zo schrijft hij die wetten en in hun harten. Dat ze nog zondaren zijn, dat blijkt, want er staat hun zonde en hun ongerechtigheden. Zal ik geen zins meer gedenken, die zijn weg. De vloek voorbij, was het thema. Ik weet niet goed hoe ik het anders moet noemen. De vloek voorbij. De kerk, de door God gekochte kerk, is er voorbij, voorbij dat punt. Dat ligt achter hen. Op Golgotha. Daar ligt de vloek. Die is daar uitgewoed. Zoals in principe. Ja, ik zeg het beschroomd. Want ik ben maar een heel bang iemand. Maar eigenlijk. Naar geestelijke maatstaven. Zijn we de dood voorbij. Die is van gisteren. Omdat hij de dood werkelijk is ingegaan. Ja, maar daar mogen wij de Heer vragen ook om een zachte dood. Daarom. Want het zit niet meer in onze harde dood. Het is geen betaling meer. Mag je aan de Heer vragen, och Heer, maak het kort met mij. Maar uw wil geschieden. Nou, als er nu vergeving van dezelf is, van al die ongerechtigheden, Hebreeën, dan is er ook geen offerande meer voor de zonde. Staat niet meer. Maar geen zonde is geen offer in die zin. Wel de offerande der dankbaarheid, maar dat is wat anders. Dan zijn de offeranden der dankbaarheid, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe heren voor zijn genade vergelden. Ik heb niets. Kom dan, laten we bij de kelk des heils zijn naam vermelden en bekennen dat alleen het bloed en de gerechtigheid en de geest van Jezus Christus, onze redder, van het eeuwig verderf, daarbuiten is dan ook geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen.